Yo, what up? Guys, ik ben weer helemaal ready om op te nemen. Ik heb een hoop te vertellen. Ik heb een hoop meegemaakt de afgelopen week. Ik ga ook nog een hele hoop doen. Ik heb gewoon helemaal zin om met jullie te gaan kletsen. Het voelt ook altijd alsof ik een hele lange spraakmemo maak voor mijn vrienden. En ja, ik hoop ook dat het voor jullie zo voelt. Ik kreeg laatst wel een appje van iemand die zei... het voelt echt alsof je naar een spraakmemo voor jou zit te luisteren. En dat is exact mijn doel. Ik negeer heel even het feit dat ik nog steeds een hele schorre stem heb. Ik kan er niet zoveel aan doen. It is what it is. Afgelopen vrijdag zou ik eventjes naar Monkey Town gaan met Mason. Mason is het driejarige zoontje van een van mijn beste vriendinnen. En zij was aan het werk. Mason die heb ik eventjes opgehaald van de gastouder. En ik ben samen met hem en mijn dochter naar Monkey Town gaan. Ik voelde me op de heenweg al een beetje dat ik dacht... I don't know. Ik weet niet hoe goed ik me voel. Dus ik kom daar aan en ik denk, misschien moet ik gewoon heel even naar het toilet toe. Nou, met twee kinderen is dat gods onmogelijk. Dus ik dacht, misschien probeer ik eerst zo eventjes wat te eten. Want ik had ook nog niet zoveel gegeten. Toen zijn we een beetje gaan spelen. Ik was heel erg afgeleid. Ik kon me gewoon niet concentreren op die kinderen. Ik kon gewoon niet genieten van hè, even met die twee kleine kids zijn. En ik dacht op een gegeven moment, weet je, we gaan wel gewoon naar huis toe. Ik heb tegen Mason gezegd, van, joh, we gaan naar huis toe zo meteen. En ik dacht, ik probeer toch nog eventjes hier zo op het toilet. Want ik wilde in de eerste instantie niet daar zo naar het toilet. Want ja, bij Monkey Town heel de porselein van de pot aframmen. Ja, dat zie ik ook niet echt zitten. Maar ja, ik dacht, ik voel me niet lekker. Straks gebeurt het onderweg. Ik moest een half uur rijden. Ik moest van Breda naar Oudenbosch toe. Ja, dan ben je wel even onderweg. Als het dan onderweg gebeurt met twee kinderen, dan baal je. Snap je? Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Dus ik had september in de kinderwagen gezet voor mij. En ik ben naar het invalide toilet gegaan. Ik heb Mason voor mij op de grond gezet. Die heb ik mijn telefoon gegeven. En toen dacht ik, nou, hopen dat er iets uitkomt. Nou, ik zal je de details besparen, maar het is niet gelukt hoor. Maar toen zijn we naar huis toe gereden. Ik voelde me steeds slechter en slechter en slechter worden. Die twee kinderen waren gelukkig in slaap gevallen. Dus daar had ik geen omkijken naar tijdens de rit. En ik kom thuis. Ik heb die kinderen voor de tv gezet. Ik zal niet in detail treden, maar ik voelde me echt vreselijk. Ik heb Renske een appje gestuurd en ik heb gezegd, maat, ik voel me zo ontzettend slecht. Nou, toen kwam ze op een gegeven moment thuis van werk. Ik had eventjes wat, ja, ik kan het niet echt een dutje noemen, maar ik had op de bank gelegen. En ik voelde me steeds kouder worden en slechter en slechter. Ik dacht, nee toch, ik heb toch niet iets van een buikgriep, want zo voelde het. Toen kwam Renske dus thuis. Op een gegeven moment kwam haar man ook thuis. Toen hebben ze mij heel lief naar huis toe gebracht. Ze hebben september eten gegeven, want ik kon gewoon niks meer. Je voelt je zo ontzettend machteloos. En ik werd er ook heel emotioneel van op een gegeven moment. Ik zag september daar zo door de woonkamer heen kruipen. Hun waren aan het eten en ik lag op de bank. En ik voelde me zo ontzettend schuldig over het feit dat ik gewoon niks kon. Ik kon haar niet zelf eten geven. Ik kon haar niet bij haar zijn. En ik weet dat er heel goed voor haar gezorgd wordt daar zo. Echt, het is daar echt een kind aan huis, dus... Dat is fantastisch om te zien. Ik bedoel, alle zoons van die vriendin van mij en haar man... dat zijn net broers voor septembertje. Dus dat is ontzettend fijn om te zien. Maar ik voelde me zo vreselijk schuldig... omdat ik gewoon... ik kon helemaal niets meer. En dan heb ik nog het geluk dat ik thuis woon... zeg maar bij mijn vader en bij mijn zusje. En dat die... het moment dat ik dus thuis werd afgezet door mijn vader... dat ik... door Renske bij mijn vader... dat ik gewoon... eigenlijk in feite gelijk naar bed toe kon. En dat ik, of tenminste, ik moest september wel even zelf naar bed toe brengen. Want ja, Renske die had in mijn auto mij afgezet. Dus toen heeft mijn vader met mijn auto, of met zijn auto, ik weet het niet eens. Ja, ik moest naar boven toe, daar komt het op neer. Ik moest naar boven toe, ik heb september op bed gelegd. Dat ging op zich wel oké. En toen kwam papa thuis en de dag erna is er ook goed voor haar gezorgd. Want ik had een vriendin van mij geappt met dat... het niet ging dat ik ziek was. En toen zei ze, weet je, zal ik er anders gewoon meenemen naar Blijdorp toe? Dus toen heeft Roxanne heeft haar op zaterdag meegenomen naar Blijdorp... wat echt een verademing was. Want in de tussentijd dat ik ziek was geworden... had ik ook mijn vader en mijn zusje aangestoken. Dus vrijdag was ik ziek. 'S Nachts werden mijn vader en mijn zusje ziek. Dus ik was heel erg blij dat Rox eventjes haar mee wilde nemen naar Blijdorp. Want Rox die heeft natuurlijk Louis... Dat is haar zoon zo leuk. Die schelen maar een paar weken. Volgens mij heb ik dat trouwens al een keer gezegd. Maar dat maakt niet uit. Nou, zij was dus met een vriendin van haar. En hun werken ook allebei op de kinderopvang. En weet je, als er mensen zijn die ik vertrouw... dan zijn het Rox en die vriendin van haar. Dan weet ik sowieso dat het goed komt. September is gek op Louis en op Roxanne. Dus ik kon gewoon met een gerust hart eventjes uitzieken. Toen aan het einde van de middag voelde ik me goed genoeg... om haar zelf op te halen bij Blijdorp. Dus toen ben ik naar Rotterdam toe gereden. Heb ik haar opgehaald. En het was heel erg fijn om er te zien. Want ja, zoals ik al zei, ik voelde me ontzettend schuldig. Als je moeder bent, dat je dit wel snapt. Maar dat gevoel van ziek zijn en gewoon echt niks meer kunnen. Want je hebt ziek zijn en je hebt echt ziek zijn. Nou, dat had ik. Gelukkig was ik er dus inderdaad met een dag ongeveer van af. Mijn vader en mijn zusje hebben iets langer geleden. Ik zal niet al hun ziek zijn op tafel gooien. Maar ze hebben het zwaar te verduren gehad. Maar ik dacht, ik kan niet ziek blijven het hele weekend. Want maandag moest ik natuurlijk afrijden voor mijn AVB. Nou, alvast even spoiler alert. Ik ben hartstikke goed geslaagd. Ik was zo ontzettend bang, jongens. Ik heb een beetje faalangst. Dus ik heb eigenlijk mijn hele examen alleen maar zitten huilen. Ik dacht, ik kan niet ziek zijn. Dus zondag had ik een verjaardag en ook nog rijles. Dus naar die verjaardag kon ik gelukkig toe. Was heel erg gezellig. En 's middags had ik toen rijles. Bij die rijles, zeg maar, alles ging op zich wel goed. Maar ik moest ineens op een zwaardere motor rijden dan dat ik deed. Blijkbaar, ik ben al sinds april of zo, mei aan het lessen. Ik heb al die tijd op een A2-motor gelest. Ja, wist ik veel. Ik krijg gewoon iedere keer dezelfde motor mee. En daarop heb ik gelest. Toen op een gegeven moment op zondag, een dag voor mijn examen, zei mijn instructeur dus van, oh ja, trouwens, je moet op deze motor, want je mag niet op een A2-motor afrijden. Ik dacht, A2? Ik wist niet eens dat ik op een A2-motor reed. Hoe moet ik dat nou weer weten? Het zijn allebei MT7's, weet je? Dus dat kan ik toch niet ruiken aan de buitenkant. Dus hij laat mij rijden op die MT7 vol vermogen, zeg maar. Sowieso, die heeft een andere uitlaat. Die klinkt echt veel leuker. Maar het rijdt wel echt anders. Dus ik heb die hele les eigenlijk alleen maar moeten wennen aan, shit, het is een andere motor. Dus toen op een gegeven moment na die les zei hij van, er is morgenochtend nog iemand die wil een extra lesje voordat we naar het examen toe gaan. Zou je dat ook willen? Ik zeg, ja, dat wil ik. Want ja, ik wil gewoon goed voorbereid gaan. Helemaal omdat ik nu ineens op een andere motor moet rijden, dacht ik van, ik kan die extra les wel eventjes gebruiken. Die les op zondag ging wel oké. Ik kon het achtje draaien, kon ik nog steeds niet. Toen op maandagochtend, hij zei, je moet om 8 uur 's ochtends moet je er zijn, dus ik was om 8 uur 's ochtends, heel braaf en netjes. Zijn we dus naar het oefenterrein of tenminste het oefenterrein. Je hebt bij Prinsenbeek heb je zo'n station, een treinstation. En daar heb je een kleine parkeerplaats. Daar hebben we de les gedaan. Het achtje is gewoon weer gelukt. Echt fantastisch. Ik heb dus vorige week, in de vorige aflevering had ik gezegd dat het achtje draaien gelukt was. Toen was het op de les van zondag was het weer niet gelukt, omdat het dus een andere motor was. En toen maandagochtend dus weer wel. Want dat was echt mijn probleemoefening. En ik dacht nog, weet je, Jent, misschien vragen ze hem niet eens, vragen ze wel een hele andere. Maar dat wist ik natuurlijk nog niet. Ik wist niet welke ik zou kunnen krijgen, dus ik moest gewoon alles er goed in hebben. Nou, toen maandagochtend, voordat we dus moesten gaan vertrekken naar freaking Lelystad, heb ik dus nog die les gehad en toen ging alles gewoon prima. Het ging gewoon perfect. Maar op één ding na. Een van de eerste oefeningen die je geleerd krijgt is de noodstop. Je moet een precisiestop, een stopproef en een noodstop. Nou, volgens mij wijst het zichzelf uit. Je moet aankomen rijden met 50. Dan moet je bij het eerste poortje remmen dicht, koppeling in. En je hoeft niet terug te schakelen, maar gewoon zo snel mogelijk tot stilstand komen. En in één keer, uit het niks, maak ik een stoppie. Ik moet zeggen dat de stoppie maken zelf was best wel leuk. Oh, wacht. Mensen weten niet wat een stoppie is. Luister, oké. Okay. Je hebt een wheelie. Dan ga je dus op je achterwiel, zeg maar, verder rijden. En bij een stoppie, dan gaat je achterwiel juist omhoog. Dus dan rij je op je voorwiel. Je kan dus wel eens bij een noodstop een stoppie maken. Maar ik heb dat dus in al die weken nooit gehad. In alle lessen die ik heb gehad. En ik heb er in totaal dus 12 gehad voordat ik op examen ben gegaan. Heb ik nog nooit een stoppie gemaakt. En de ochtend voordat ik op moest, maakte ik een stoppie. Dus mijn instructeur zei, hey, je moet iets meer achterrem, iets minder voorrem. Oké, okay, ik doe dat, maak nog een keer een stoppie. En toen zei hij, weet je, het komt goed. Je hebt het al die weken goed gedaan, het komt wel goed. Dus toen hoefde ik die noodstop niet meer te doen. Nou, ik ga naar dat examen toe. En ik ben iemand, ik ben in zo'n rit daarheen, want we moesten dus helemaal naar Lelystad, dus dat is 1,5 uur rijden. Ben ik niet per se zenuwachtig, maar in die laatste 5 minuten, dan begint dat bij mij te komen. Dus wij rijden daar aan op dat terrein van het CBR. Nou, daar heb je ook de RDW zitten, waar ze dan zeg maar voertuigen doen keuren en zo, bla bla, noem maar op. Je hebt zo'n hele lange laan waar je overheen moet voordat je bij dat gebouwtje van het CBR bent. En ik voel mezelf gewoon bijna, ja, ik wil het niet hyperventileren noemen, maar ik merkte wel dat ik een beetje in paniek schoot, zeg maar. En ik heb dit dus echt altijd. Als ik zeg maar voor iets examen moet doen, dan schiet ik in paniek. Ik had dit niet bij mijn theorie, maar dat komt omdat ik zo'n dagcursus heb gedaan. En bij die dagcursus had ik alle proefvragen had ik goed. Dus toen dacht ik van, nou, ik kan dit wel. Weet je, als dit het is, dan lukt het mij wel. Ik had dat bij het examen dus niet, want dan moet je iets uitvoeren. Zeg maar, er is geen antwoord wat je goed of fout kan doen. Want je krijgt bij je theorie-examen, krijg je natuurlijk gewoon, je kan het verkeerde antwoord invullen, je kan het goede antwoord invullen. Meer kun je niet doen. Maar bij zo'n praktijkexamen kun je echt fouten maken. En dat vind ik echt eng. Want ja, ik weet het niet precies. Ik kan het niet helemaal rationaliseren. Is dat het goede woord? Ik kan het niet goed uitleggen hoe het voelt. Maar de angst die ik voel bij een examen is echt vreselijk. Dus ik kwam daar in dat gebouwtje aan. En er zaten daar 3 hele gezellige, lieve examinatoren. En die zeiden, hey, ben jij Jentel? Ik zeg, ja, ik ben Jentel. En een zo'n man die zag al aan mij van, volgens mij gaat dat niet helemaal lekker. Dus die vent die vroeg aan mij van, gaat het een beetje? En ik begon te huilen. Ja, sorry, als je mij in paniek en emotioneel vraagt of het wel gaat, dan begin ik gewoon te janken. En toen zei hij, weet je, dit is goed. Wat je nu doet is goed. Want je wil niet die emoties opkroppen. En toen zei ik hem al, nee, maar ik ben gewoon bang. En ik denk niet dat ik het ga halen. Hij zei, ja, maar je hebt het toch al die weken goed gedaan. Ik zei, ja, bij les gaat het perfect. Maar zodra ik op examen moet, dan. En toen op een gegeven moment, nou, ik had zulke lieve examinatoren. Kijk, uiteindelijk heb je 1 iemand die jou toetst. Maar er zitten daar 3 examinatoren. Want je komt bij dit soort dingen altijd in groepjes. Mijn examinator, die komt op een gegeven moment naar mij toe. Die zegt, hey Jent, doe even rustig aan, weet je. Wij gaan eerst pauze houden, dan kunnen jullie nog even rustig aandoen. Want als jij nu zo in paniek op de motor gaat zitten, dan komt het ook niet goed. Nou, op een gegeven moment hebben we een pauze gehouden. We gaan naar het terrein toe, dus we rijden met de motoren het terrein op. Het is een gigantisch grasveld met een soort van proefterrein, waar dus auto's gekeurd kunnen worden, weet ik veel wat allemaal. En daar in het midden heb je een stukje asfalt waar dus die examens gedaan worden. Daar zie je allemaal pionnen staan en op een gegeven moment stapt mijn examinator uit de auto waarmee hun naar dat terreintje zijn gereden, zeg maar. En ik reed erachteraan op de motor samen met nog iemand anders die ook moest afrijden. We komen daar aan en ik zie al gewoon dat die pionnen er staan met de denkbeeldige 8. En toen baalde ik. Ik wist natuurlijk dat er een kans kwam dat ik die zou krijgen, maar ik wist het niet zeker. Ik had die man dus verteld dat ik bang was om weer een stoppie te maken, omdat ik dat die ochtend dus 2 keer had gehad en in al die maanden niet. Zei die, weet je, anders bewaren we de stopproef voor het laatste. Want als je dan alles goed doet, dan weet je dat je ook geslaagd bent. Hij zegt, op een moment dat ik jou vraag om een oefening te doen en je mag door naar de volgende, dan weet je al dat je het goed hebt gedaan. En mind you, ik was nog steeds aan het huilen. Maar deze man was zo ontzettend geduldig en lief. En op een gegeven moment, hij laat mij een oefening doen. Nou, die had ik in 1 keer goed. Toen mocht ik door naar de volgende. En toen zei hij, Jent, als je doorgaat naar de volgende, weet je dan wat dat betekent? Ik zo, ja, dat ik hem goed heb. Toen zei hij, nou, zie je wel, je kan het wel. Hij was zo ontzettend lief, jongens. Het was niet normaal. Hij was geduldig, hij was lief. Hij wist precies hoe hij mij toe moest spreken. Nou, toen deed ik nog een oefening, was weer goed. En toen zei hij van, zie je wel dat je het kan? Hij was zo lief voor mij. En op een gegeven moment zei ik, heb jij kinderen? Toen zei hij, lieverd, ik heb er 6, waarvan er 2 faalangst hebben. Ik zo, dan snap je het wel. Hij zo, tuurlijk snap ik het. En die 2 die faalangst hebben, die moeten binnenkort ook op. Dus ik begrijp het helemaal. Nou, deze vent was zo ontzettend lief. Toen liet hij mij op een gegeven moment de oefeningen doen. Toen zei hij op een gegeven moment, we gaan nu de denkbeeldige 8 doen. En toen zei ik, dit is de oefening die ik heel moeilijk vind. Ik kan zo om mezelf lachen. Achteraf kan ik zo om mezelf lachen om dit soort dingen. Maar goed, toen zei ik dus van, ik ga heel erg mijn best doen. En toen zei hij, ja, maar je hebt de vorige, heb je toch ook gewoon goed gedaan. Dus dan weet je dat op het moment dat je deze fout zou hebben, betekent niet gelijk dat je gezakt bent. En ik doe hem in 1 keer goed. Hij zegt, kom, we gaan door naar de volgende. Nou, toen kwam er weer tranen van ontlading, omdat ik zo blij was dat hij gelukt was. Toen moest ik op een gegeven moment achteruit inparkeren. Ik moest het slalommetje doen. En toen op een gegeven moment aan het einde moest ik de noodstop doen. Dus hij zegt, Jent, hier was je vanochtend bang over. Ik zeg, ja, dat klopt. En ik ben bang dat ik een stoppie maak. En toen zei hij, oké, en als je dan een stoppie maakt, ben je dan gelijk gezakt? Want je hebt de 2e poging. Ik zeg, nee, dan ben ik niet gelijk gezakt. Dus die 1e poging maak ik een stoppie. Jongens, even FYI. Ik zei natuurlijk net dat ik cum laude geslaagd was. Dat klopt ergens ook, want als je hem 1 keer verkeerd doet en je moet een herhaling doen, telt het niet als fout. Het telt pas als fout als je hem 2 keer achter elkaar verkeerd doet. Dus ik vind van mezelf nog steeds even pat on the back dat ik cum laude geslaagd ben. Maar goed, ik maak dus die 1e poging een stoppie. Ik begin dus weer te huilen. Hij kalmeert mij dus. Hij stelt mij weer gerust. Hij zegt, weet je wat je gewoon gaat doen? Niet focussen op zo snel mogelijk stoppen, maar focus op die bloem die je daar ziet. En je zag daar in het gras langs het asfalt een bloemetje. Hij zegt, als je daar stopt, dan zit je goed. Dan heb je een noodstop gemaakt. En dan heb je hem perfect gedaan. En de poging daarna die gaat perfect. Dus hij geeft mij een hand. En hij zegt, Jent, je bent gewoon geslaagd. En toen was ik helemaal zo, oh my god, ik ben geslaagd. hebben. Ik was helemaal blij. En alle ontlading van alle emoties die er voor mij dan bij komen kijken, die komen er dan uit. En ik was ook ongesteld, hè, guys. Dus misschien dat dat ook niet heeft meegeholpen. Maar goed, dat doet er niet toe. Hebben we gelijk ook mijn AVD toen ingepland. En die staat gepland op 29 oktober. Dan moet ik afrijden. Ik kan er nu al niet op wachten om een paar AVD-lesjes te doen. Want dat zijn de leukere lessen. Dan mag je tenminste gewoon rijden, zeg maar. Maar dat duurt nog wel eventjes, want ik ga natuurlijk ook op vakantie. Dus ik ben dan 2 weken lig ik eruit en dan daarna pas kan ik weer lessen. Dus ik kan pas eind september eigenlijk weer lessen. Misschien dat ik volgende week nog heel even vraag of dat hij een lesje kan doen, omdat ik het gewoon leuk vind. Voordat ik dus mag afrijden voor mijn AVD, wil ik eigenlijk al mijn motor kopen. En ik weet het, het is echt een klassiek verhaaltje van iemand die zijn motorrijbewijs aan het halen is en dan al een motor in de tuin heeft staan waar hij niet mee kan rijden. That's gonna be me. Want ik ben op motoren aan het reageren. En ik wil dus eigenlijk een Honda CBR 600 RR. Nou, ben je een beetje bekend in motoren, dan weet je misschien wel waar ik het over heb. Het is een sportmotor. I love sportmotors. Ik heb dus nou op een paar motoren gereageerd. Eentje in Den Helder, eentje in Haarlem. En die vrouw is, ja, het is een vrouw. Dus die reageren snel. Die reageren heel gedetailleerd. En dat vind ik gewoon fijn. Was ook een andere man die ik had gesproken uit, ik weet het niet eens meer, volgens mij Zutphen. En die verkoopt ook zijn 600 RR. En die was helemaal mooi mat zwart gewrapt. En ik stuur hem een berichtje. Ik zeg, hey, is de motor nog beschikbaar? Hij zegt, er komt aankomende zaterdag iemand voor kijken. Maar als die hem niet wil, dan ben jij de eerstvolgende. Maar ik heb zoveel mensen gehad die vroegen of de wrap er vanaf kon, dat ik hem er gisteren af heb gehaald. Ik zeg, dat meen jij niet. Er zit een hoogglans zwart met rode lak onder. Ja, die vind ik gewoon niet mooi. De wrap was mat zwart. Weet je hoe fucking bruut dat eruit ziet? Dus ik baalde alweer helemaal. Ik zei, dat meen jij niet. Dat er zoveel zeikerts waren om zo'n mat zwarte wrap, dat had ik niet verwacht. Hij zo, nee, ik ook niet. Maar het verkoopt gewoon niet. Dus ik heb hem eraf getrokken. Ik zeg, ik vind het zo jammer. Hij zegt, als je gisteren een berichtje had gestuurd, dan was hij voor jou geweest met de prachtige mat zwarte wrap. En het spijt me heel erg. Ik zei, ja, je kan ook niks aan doen. Maar toen dacht ik, oh, dat is wel heel jammer. Maar die vrouw uit Haarlem, die heeft ook een zwart gewrapte CBR 600 R. Dus, en die andere van die man die zei van, oh, ik weet niet of dat die ketting vervangen is, bla bla bla. Dat is een gele. Nou vind ik dat niet lelijk, maar ik wilde in de eerste instantie een zwarte. Ik heb ook gereageerd op een witte uit Den Helder. En daar had ik wat vragen aan gesteld, maar die heeft mij op gelezen laten hangen. Dus ik ga er even niet te veel van verwachten. Maar dan hoop ik eigenlijk dat ik na mijn vakantie een motor kan halen. Dan moet ik wel iemand anders fixen met wie ik die motor kan halen. Want mijn vader kan echt niet op een sportmotor rijden, want die mankeert gewoon iets te veel. Zelf kan ik er natuurlijk niet op rijden. Dus ik moet iemand gaan vragen om te proefritten of om mee te komen, om te kijken naar dat ding. En hem dan eventueel terug te kunnen gaan rijden naar Brabant toe. Ja, hoe ik dat ga fixen weet ik ook nog niet. Misschien dat iemand hem wil rijden, maar ja, ik weet het nog niet. Ik weet nog niet hoe ik dat in elkaar ga zetten. Ik werk natuurlijk bij de motorkledingstore in Breda, dus ik heb al mijn collega's die rijden motor, dus ik kan vast wel iemand aan zijn jas trekken en vragen of dat die voor mij de motor wil komen proefritten en mee terug wil rijden. Ik kan daar vast wel iemand voor vragen. Zo niet, dan heb ik pech, dan moet ik hem op een aanhanger doen en dan kan ik hem niet proefritten en dan moet ik alleen maar gaan kijken. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Buiten het feit dat ik dus een motor wil kopen, wil ik ook een andere auto. Geen nieuwere auto, geen mooiere auto, geen grotere auto. Ik wil juist een kleinere auto, want mijn auto die ik nu heb, dat is een Nissan Pulsar. Nou had ik opgezocht voordat ik die auto kocht, hoeveel die ongeveer rijdt, zeg maar wat het verbruik is. En toen stond er 1 op 17... 1 op 16, toen dacht ik, nou oké, dat kan. Als ik er nu naar google, dan staat er 1 op 14. Dus ik weet niet of ik verkeerd gegoogeld heb of dat ik een auto heb uit een ander bouwjaar dan dat ik gegoogeld heb. Maar die van mij rijdt dus 1 op 14. Dat vind ik gewoon te duur. En de auto is groot, zeg maar. Het is geen grote groot. Ik rijd geen SUV, hè, jongens. En zoek maar op een foto van een Nissan Pulsar. Het is gewoon een normale gezinsauto. En de kinderwagen, die kan er ruim in. En ik kan alle spullen die ik ooit wil, die kan ik erin kwijt. En september's autostoeltje past er makkelijk in. En dan kan er nog iemand naast mij zitten met genoeg beenruimte. Want september, die zit achter de bijrijder. En zo'n autostoeltje neemt gewoon ruimte in beslag. Maar ik wil dus een kleinere auto, zodat die minder in verbruik is. Nou zit ik te denken aan een Kia Picanto. En dan eentje die niet handgeschakeld is, maar automaat. Omdat ik denk, ja, ik hoef niet per se te schakelen. Ik voel echt niet die behoefte om te blijven schakelen. Uiteindelijk gaat iedereen toch naar een automaat, want alles wordt straks of hybrid of elektrisch. Oh ja, wat ik ook wel overweeg is een Yaris, een hybride Yaris. Alleen de aankoop van zo'n hybride Yaris, die is gewoon een stukje duurder. En zo'n Kia Picanto, die heb je al voor 2.500 euro. En de auto die ik nu heb, die kan ik dus verkopen voor 9 of 10. Dus dat is mijn doel. Ik wil die auto verkopen. Dan hopelijk vang ik, zeg maar, dus inderdaad met... Als ik de Picanto heb gekocht en de Nissan Pulsar heb weggedaan... hou ik ongeveer 6.000 euro over. En dat ga ik dus in de motor steken. Nou zit ik wel een beetje naar motoren rond de 3-4 te kijken. Zodat ik niet gelijk alles in één keer opmaak. Want ik wil ook wat houden van dat geld natuurlijk. Maar ja, dat is een beetje het plan. Nieuwe auto, nieuwe motor. Of nieuwe motor, een motor. Zeg maar, überhaupt een motor. En dan is het doel om zeg maar zoveel mogelijk met de motor te gaan rijden. En ik weet al wat een paar mensen gaan zeggen. En het is een sportmotor. En waarom zou je met een sportmotor zoveel willen gaan rijden? Kijk, ik wil uiteindelijk gewoon ook woon-werkverkeer gaan doen met de motor. Dus dan kun je gewoon lekker door de file heen. Kun je gewoon, hè, dan kun je lekker tussendoor piepen. Je bent gewoon wat wendbaarder, noem maar op. En je bent niet gebonden aan files. Ik kan gewoon lekker tussendoor piepen. Nou, dat lijkt me echt heerlijk. En ik weet dat de sportmotor niet comfortabel is. En weet je, als ik terugkom van een koude kermis en ik heb over een half jaar of een jaar heb ik spijt, dan verkoop ik hem. En dan koop ik wel een naked bike of zoiets. Ik vind naked bikes vind ik vet en ik vind ze er bruut uitzien. Alleen ik vind sportmotoren gewoon veel vetter. Snap je? Het ziet er gewoon echt cool uit. En ik heb ook trouwens, oh my god, ik ben het helemaal vergeten om te vertellen, maar ik heb een nieuwe helm gekocht. Oh, als je mij op Instagram volgt, dan heb je het al gezien. Maar ik heb dus een nieuwe helm gekocht van Alpine Stars. Alpine Stars heeft één helm. Alpine Stars is een motorkledingmerk, wat wij verkopen in de winkel. En mijn droomhelm is dus die helm van Alpine Stars. En die heet de Supertech R10. Ik zal ook eventjes een foto op de Instagram plaatsen van de helm. Maar ik heb die gekocht en ik wilde daarmee wachten totdat ik mijn AVB-examen had gehaald. Want ik had met mezelf afgesproken, je gaat niet een nieuwe helm kopen voordat je je examen hebt gehaald. Maar wel na je AVB, zeg maar. Ik wilde niet na mijn AVD wachten, maar wel na mijn AVB. Dus ik heb die helm gekocht. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Ik heb er ook een cardo in laten zetten. Dus ik kan nu lekker muziekje luisteren en eventueel met groepen rijden en bellen, et cetera. De motorkleding die ik heb, ben ik zo ontzettend blij mee. Ik heb dus die helm, ik heb een outfit van Pandomoto. Ik zal er ook wel even een foto van plaatsen. Ben ik ook heel blij mee. Ik heb die Pandomoto shell en een Pandomoto legging. Dat is een soort van onderkleding waar je dan je eigen kleding overheen aan kan doen. Maar je kan het ook dragen aan zich, zeg maar. Je kan de legging zo dragen. Je kan de shell is dus zeg maar een soort van bodysuit. Die kan je ook zo losdragen. Alleen je kan er ook dus kleding overheen aandoen. Wat dus fijn is in de seizoenswissel. Want dan, ja, je kan er gewoon je eigen broek of een joggingbroek of een trui of iets dergelijks overheen aandoen. En dan ziet het er eigenlijk niet uit alsof je motorkleding draagt. Dat vind ik zelf ook wel heel nice, dat je een beetje casual op de motor zit. Ik vind juist dat contrast wel heel leuk. Want ik vind een leren motorpak op een sportmotor vind ik ontzettend vet. Maar ik vind het ook wel juist weer cool om er een beetje casual uit te zien op een sportmotor. Snap je? Een beetje contrast. Maar goed, ik heb dus die nieuwe helm gekocht. Ik ben er ontzettend blij mee. Rip uit mijn lijf. Maar ik heb natuurlijk ook personeelskorting, dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Want anders zou ik volle pond moeten betalen. Vanavond heb ik een barbecue op werk. Ontzettend veel zin in. Eindelijk een keer met alle collega's in een niet-werksetting. Iedereen even wat beter leren kennen, want ik werk er natuurlijk nou sinds juni. Dus, oh, dan werk ik al 3 maanden. Oh, dat gaat best wel snel eigenlijk. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. En na die barbecue heb ik een verjaardag. Want Milou, een van mijn besties, die is jarig morgen. En zij wordt, oh, Milou, schiet me niet af als je dit hoort. Ze wordt 23. Ja, want ze komt uit 2002. Ja, dan wordt ze, ja, het is 2025. Ja, dan wordt ze 23. Oh my god. En ik heb een heel leuk cadeautje voor haar tegen de tijd dat ze dit hoort. Of trouwens, nee, deze podcast komt vandaag nog online. Milou, even niet luisteren. Ik ga een bon kopen voor een spa, zodat zij lekker naar de spa toe kan een keertje. Dus dat ga ik voor de kopen. Moet ik zo meteen nog eventjes halen. Morgen ga ik naar Rotterdam Reef in mijn eentje. Jongens, ik heb er zo ontzettend veel zin in om in mijn eentje naar een festival te gaan. In de eerste instantie vond ik het wel spannend, dat ik dacht, ja, wat ga ik daar nou alleen doen? Dan kan ik niet, dat is niet gezellig. Maar oprecht, als er een scene is waarbij je alleen naar een festival toe kan gaan, dan ben ik ervan overtuigd dat dat in de techno of in de hardcore is. Die twee scenes, zeg maar. Omdat die mensen die zijn gewoon zo gezellig, zo wel verwelkomend. En ik gebruik geen drugs, maar al die andere mensen wel. En al die andere mensen die hebben dan geen grenzen meer. En die gaan gewoon lekker tegen je lullen, helemaal als ze zien dat je alleen staat. En ik kan gewoon lekker makkelijk door de crowd heen. Ik hoef niet op te letten of dat ik iemand achter me heb staan, die wel of niet achter me aanloopt. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Ach, Ik heb er echt zoveel zin in. Ik moet alleen nog wel even een outfit voor vanavond fixen en een outfit voor morgen. Dus ik ga die zo meteen lekker klaarleggen. Ik moet ook nog het een en ander doen voor mijn vakantie, want Tirza en ik vertrekken dus volgende week vrijdag. Oh ja, oh nou, vertrek over een week. Ik heb van de week ook nog eventjes wat dingetjes gekocht bij een babywinkel. Oh my god, wat wilde ik nog vertellen? Je had bij de babywinkel een Honda CBR 1000RR in de winkel staan. Niet een echte, maar voor kinderen. Dus ik zit er nou over na te denken om voor september's eerste verjaardag zo'n Honda CBR 1000RR te kopen. Wat super grappig is en toevallig, want ik wil dus voor mezelf ook een Honda CBR kopen. Dan hebben we gewoon matching. Dan hebben we allebei een Honda CBR. Nou, dat lijkt me fantastisch. Maar die zag ik daar dus. Maar daar kwam ik dus niet voor. Want ik kwam voor een muggennetje, voor over de campingbedje. Ik heb ook nog een inklapbare box gekocht, zodat ze daar kan spelen. Want de Airbnb waar we naartoe gaan, die is niet... We hebben zeg maar een zwembad in de tuin, maar niet een omheining of iets dergelijks. Dus ik dacht, hoe makkelijk is het dan als ik haar in die box kwijt kan? Dan kan ze daar gewoon lekker spelen. Die kan ik eventueel binnenzetten in de airco, zodat ze het niet te heet heeft. Maar ik kan die ook buiten zetten in de schaduw. Dus daar kwam ik voor. Ik zag echt een super mooie box. Ik wilde eigenlijk zo'n vierkante, weet je wel. Nou ja, als je kinderen hebt, dan weet je wel wat ik bedoel. Zo'n vierkante inklapbare box. Maar toen zag ik dus, want ik was bij Mama Loes, zag ik een zeshoekige beige inklapbare box. En ik zag die en ik dacht, you're coming home with me. Hij was ook maar €4 duurder dan de normale vierkante inklapbare box. En wat ik zo fijn vond, is dat de bodem van deze box staat op de grond. Dus ik kan er gewoon een speelkleed onder doen. Want ik heb zo'n schuime tegelmat dinges. Die kan ik dan meenemen. Die kan ik daaronder doen. Dus dan heeft ze een zachte ondergrond om op te spelen. Heeft ze gewoon lekker haar eigen plekje. Ja, fantastisch. En ik heb ook nog wat nieuw speelgoed voor haar gehaald. Want ik wil gewoon dat op het moment dat we op... Stel, we zitten in de auto of iets dergelijks en ze moet even bezighouden worden. Dan moet ik zeggen, ik heb een heel makkelijk kind in de auto. Dan moet ik ook echt even afkloppen. Want dat kan veranderen. En er zijn ook mensen die echt... Nou ja, een hel meemaken in de auto met kinderen die alleen maar krijsen. Een paar dames die ik ken, die hebben ook kinderen die het niet zo heel erg leuk vinden om in de auto te zitten. Maar we gaan natuurlijk met de auto op vakantie. Nou vertrekken we op de heenweg 's nachts. Dus we vertrekken 's avonds op het moment dat septembertje moet gaan slapen. Ik rijd het eerste gedeelte, zodat Tirza kan slapen. Want die heeft volgende week vrijdag moet zij gewoon werken. Dus dan gaat zij slapen. Dan probeer ik zo lang mogelijk te rijden. Dan hoop ik eigenlijk al dat we halverwege Frankrijk zitten. Ik weet dat dat hoopvol is. Maar ik denk van ja, als september toch slaapt, als Tirza toch slaapt. Het is voor mij een kwestie van iets van een podcast opzetten of iets dergelijks. En ik kan gewoon lekker door. Dan moet ik gewoon zorgen dat de tank vol zit. Dat ik even niet hoef te stoppen. Dan hoop ik, want ik kan met mijn tank gewoon iets van 500-600 kilometer rijden. Dan hoop ik dat ik gewoon die 500-600 kilometer in één keer kan doortrappen. Maar weet je, als ik moe word, dan wissel ik gewoon met Tirza. Dus de eerste 6 uur ben ik van plan om te rijden. Nou, tel uit. Als ik 500-600 kilometer kan rijden, dan is dat ongeveer de eerste 5-6 uur. Dan kan Tirza lekker slapen. Dan gaan we wisselen en dan hoop ik dat september gewoon net als thuis in bed de hele nacht doorslaapt in de auto. Lukt dat niet, dan lukt dat niet. Dan zorg ik dat ze een extra flesje krijgt of iets dergelijks. Dan ga ik bij haar achterin zitten of noem maar op. Maar de terugweg gaan we dus wel overdag doen, zeg maar. Dus dan wil ik dat ze nieuw speelgoed heeft, zodat ze lekker bezig blijft en... Ik heb een paar dingetjes gekocht. Ze heeft ook een paar dingen zelf uitgekozen. Er was één ding wat in het schap lag. Ik zal er ook wel een foto van laten zien. Nou, dat moest ze hebben. Ze begon gewoon helemaal te piepen toen ze het zag. Toen dacht ik, nou oké, meid, als jij dat wil, dan krijg je dat gewoon. Ik ben niet zo'n nee-ouder, vind ik van mezelf. Kijk, ik moet ook zeggen dat ik misschien nu nog wel makkelijk praat heb, omdat mijn dochter is natuurlijk 11 maanden. Dus hoe vaak kun je nee zeggen? Ik denk dat op het moment dat ze straks een dreumespeuter kleuter is, dat je toch vaker nee moet gaan zeggen. Maar ik wil niet gewoon zo'n ouder worden die alleen maar nee zegt uit eigen gemak. Zeg maar, omdat ik ergens geen zin in heb, alleen maar nee zeggen. En je mag echt wel nee zeggen als moeder of vader of ouder zijnde. Niet alleen maar nee, omdat je er zelf geen zin in hebt. Dan denk ik van, wat geef je naar je kind mee? Dat denk ik. Dus ik probeer geen nee-ouder te zijn, niet te veel negativiteit en... Tuurlijk, kind, als jij dat speelgoedje wil, het is voor haar. Dus als zij het wil uitkiezen, vind ik dat helemaal best. Maar misschien, hè, over 2 jaar, dan praten we wel verder. Of ik dan wel of geen nee ouder ben geworden en of ik er dan anders over denk. Maar voor nu denk ik, als ik geen nee hoef te zeggen, waarom zou ik het dan doen, zeg maar? Ik denk dat ik hem ga afronden. Ik heb een hele hoop over motoren gepraat, wederom. Ja, sorry jongens, als je dat niet leuk vindt, het spijt me. Maar dat is gewoon nu even de era van mijn leven. En ik hoop dat ik in de volgende podcast... Oh, trouwens, over de volgende podcast gesproken. ik heb misschien in de volgende podcast wel de allereerste gast. En ik heb er zo ontzettend veel zin in. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik denk dat de volgende podcast wel een dag later is. Misschien zelfs 2 dagen later. Dus dat die op zondag online komt in plaats van vrijdag. En anders is het, als ik ga voorwerken, ik moet het even goed uitleggen. Of de volgende podcast is laat, of de volgende podcast is een dag eerder en dan heb ik nog geen gast. Maar dat horen jullie later wel. Als je een beetje 1 plus 1 is 2 kan doen, dan weet je wie de volgende gast is. Maar ja, goed. Ik moet nog eventjes kijken of dat het de volgende aflevering is of de aflevering daarna. En of het op tijd is of te laat, dat horen jullie dan wel. Dat zal ik allemaal melden op de Instagram. Ik knal nog even een paar foto's voor jullie op de Instagram. En dan spreek ik jullie in de volgende. Ciao!